Hotel Delta Lima Oscar. We hadden het over de 50ste verjaardag van Oscar 7. En ja, intussen begint dat ook buiten de amateurwereld bekend te worden. Want dat is natuurlijk toch best bijzonder, zo'n satelliet die 50 jaar blijft werken. Nou ja, niet continu, maar toch, hij werkt nu nog steeds. De oudste, nog functionele satelliet van de wereld. En krijg je toch wat publiciteit links en rechts in de ruimtevaartmedia, zeg maar. Maar goed, ook weer even terugkijken naar wat er weer allemaal leuke dingen zijn gedaan met Oscar 7. En dat begon ook met educatieve doeleinden al heel vroeg. En daar begonnen ze dus met pogingen om met scholen iets te gaan doen. Maar daarvoor moesten eerst de docenten opgeleid worden. En daar hadden ze dan een publicatie voor gemaakt bij AMSAT-NA, Satellite Experimenters Handbook. En dat werd dus volop gebruikt om docenten op de hoogte te brengen van de hele gebeurtenissen, zodat ze dat konden gebruiken in hun lessen en zo. Nou, en toen was ook de vraag, kunnen dan die studenten en zo ook iets doen met de telemetrie van Oscar 7? Nou ja, dat was morsetelegrafie. En eigenlijk simpel, het waren alleen maar cijfergroepen. Dus je hoefde niet het hele morsealfabet te gaan leren. Alleen maar de eerste, ja, alleen maar de cijfers, hè, 0 tot en met 9. En dan kon je makkelijk ook telemetrie oppikken. Heb ik ook zitten doen in die periode. Daar heb ik nog, die heb ik doorgestuurd naar Amsterdam. Daar heb ik nog een QSL-kaart hier voor mijn neus. Die daar het resultaat van was. Maar goed, dus dat konden ook die scholen doen. Die scholieren. En dat hebben ze ook inderdaad kunnen gebruiken bij lessen en dat soort dingen. Want je kon dus ook meteen de zaak decoderen. Het was allemaal bekend wat elk kanaal betekende en zo. Dus dat was ook weer een leuke actie met Oscar 7. We hebben intussen weer een Oscar erbij. ASRTU-1, die onlangs gelanceerd is, 4 november. En waar overigens nog steeds geen baanparameters van bekend zijn, officieel. Maar die satelliet, ja, die doet het eigenlijk best prima. En dus hebben ze besloten om die een Oscar-nummer te geven. Dus die heet voortaan ASRTU Oscar 123. En dat is weer een bijzondere. Het is een satelliet die gebouwd is door studenten en dergelijke van twee universiteiten of instituten, namelijk Harbin Technologisch Instituut in China en de Amur State University in Rusland. Die studenten hebben samengewerkt om alle verschillende stukken van die satelliet te bouwen. En ja, dat is eigenlijk een groot succes geworden. Die satelliet die is volop actief. Je kunt hem ook aan alle kanten gebruiken. En met relaisstations, SSDV, digitale video. En ook 10,5 gigahertz downlink voor hoge resolutie plaatjes. Dus ja, die doet het prima. En het FM-relais is meestal ingeschakeld. Kun je gewoon gebruiken van 2 naar 70. Uplink 145, 850. Wel met een 67 hertz CTCR6 toon. En de downlink op 435, 400. Nou, en dan zijn er al wel baanparameters gepubliceerd door de betrokken grondstations die daar dus iets mee moeten. Die hebben zelf metingen gedaan, maar hopelijk krijgen we nou toch binnenkort de echte serie baanparameters. Maar ja, omdat het om 55 satellieten gaat plus rakettrap, nou, dat is heel veel objecten en daar hebben ze het een beetje druk mee. Ook omdat er natuurlijk tussendoor de hele tijd Starlink lanceringen en dergelijke worden uitgevoerd, waar ook baanparameters voor bepaald moeten worden. Dus dan krijgen die kleine buitenlandse satellieten toch niet direct voorrang. Dus die moeten maar even wachten. Nou, dus dat duurt helaas al een aantal weken, sinds 4 november. Maar hopelijk binnenkort kunnen we echt gaan kijken wat dat allemaal doet. Oké, dan... hier hadden we nog een keer over de CubeSat SIMS, maar er is nog een wijzigingetje, maar goed. Nou, verder zitten er weer wat leuke nieuwe satellieten aan te komen. In China zijn ze bezig aan CAS-11, in de serie van Chinese amateursatellieten. En CAS-11 die heeft intussen met de IARU de coördinatie afgerond op 15 november. Dus die frequenties zijn allemaal keurig geregeld, zoals het hoort. En dat is een 6 unit CubeSat en daar zit heel veel in, wat allemaal interessant is voor ons. Om te beginnen een lineaire relais-systeem van HF naar UHF, oftewel van 15 meter naar 70 centimeter. Iets wat ze al eerder eens een keer gedaan hebben, maar dat is wel weer apart om zo'n grote, zo'n lage frequentie te gebruiken dan naar 70 centimeter toe. Verder een lineaire relais van 2 meter naar 70 centimeter. En dan een FM-repeater van 2 meter naar 70 centimeter. En een digitale repeater, maar ook met store-and-forward systeem. Oftewel een paksat, zeg maar, de oude paksat. Dus een soort vliegende mailbox. Je kunt daar dus berichten inzetten en weer uithalen. En op die manier kun je dus ook berichten uitwisselen met mensen in heel andere delen van de wereld door berichtjes in die satelliet achter te laten. Verder moet er een CW-telemetriebaken komen op 70 centimeter en nog een ander telemetriebaken met AX25, GMSK, 4800 baud en 9600 baud, omschakelbaar natuurlijk. En daarmee kun je dus allerlei andere telemetrie oppikken. Dus dat belooft wat. In principe moet die satelliet gewoon continu in bedrijf zijn. Maar het is wel een beetje afhankelijk natuurlijk van de voeding. De batterij moet voldoende opgeladen zijn, anders gaat het niet lukken. Maar in principe zou die dus continu bruikbaar moeten worden als die gelanceerd wordt. Verder moet er een... baken ook komen op 2,4 gigahertz, om precies te zijn 2405.5. En daar moet ook allerlei data worden uitgezonden. Dat is weer een apart projectje van ook weer wat studentengroepen. En daar komt dus bijvoorbeeld ook weer CW-telemetrie op te zitten. FT8-telemetrie, PPM-telemetrie en SSTV, Robot 36. Plaatjes met PT120 mode. Dus dat belooft wat. Dat is 13 centimeter downlink. Is niet zo makkelijk, maar goed. Voor de mensen die dat willen proberen, kan het ook. Hij heeft 3 camera's aan boord. De foto's die worden gemaakt, die worden opgeslagen in het geheugen van de satelliet. En dan kunnen amateurs over de hele wereld die foto's downloaden. Want ze maken een uplink commandosysteem beschikbaar voor iedereen met DTMF commando's, dus met toontjes, en dan moeten ze nog even publiceren hoe dat dan moet natuurlijk. Maar dan kan iedereen zelf foto's selecteren en naar beneden halen tijdens passages. Dus dat belooft wat. In principe lancering gepland in september volgend jaar. En die wordt dan gelanceerd vanuit China. Nou, nog een andere satelliet die eraan zit te komen. Ook de frequenties gecoördineerd met de IARU, afgerond op 20 november. Het gaat om Parus T1A, een 3-unit CubeSat die opvolger wordt van Parus T1, die ook zo succesvol was een aantal jaar terug. En die gaat ook volop amateursatelliet spelen, volop bruikbaar dus. En het gaat vooral om een FM-spraakrepeater van 2 meter naar 70 centimeter. Dus die kan dan ook continu gebruikt worden. Verder ook een APRS-digipeter, maar dan dus zonder opslag van de berichten, maar gewoon digipeter. ook bruikbaar. En die zit op 2 meter. Verder telemetrie op 70 centimeter. En die kan ook door iedereen worden ontvangen en gedecodeerd. Lancering te verwachten in januari volgend jaar. Vanuit Florida, dus Cape Canaveral of Kennedy Space Center, afhankelijk van wat er aan de beurt is. Met een SpaceX-lancering ongetwijfeld een Falcon 9. Dus, hoop gedoe. Weer de verhalen over het lek en het ISS bij de Russen. Hadden we het vorige week uitgebreid over. Nou, wat betreft baanparameters bij Amsatana, die lijst, daar hebben ze weer een satelliet af kunnen voeren. XW2B is verbrand in de atmosfeer. Ja, ze denken 21, maar op de 22e 's morgens is hij nog gehoord. Dus op de 22e is hij echt verbrand in de atmosfeer. Dat is object 40911. Ook van de week is het ISS nog even van baan moeten veranderen. Op de 19e, dinsdag de 19e, vanwege wat ruimtepuin wat voorbij kwam. Dus ze moesten toch een beetje uitwijken voor de zekerheid. Want anders zou dat brokstuk binnen een paar kilometer afstand passeren. En dan hoeft er maar weinig fout te gaan met de berekeningen en het is mis. Dus hebben ze toch maar even de baan een stukje verhoogd. Nou, dat had verder geen belangrijke consequenties. Dus dat is weer allemaal goed gegaan. Aris-verbindingen, daar zijn er meerdere geweest. Met Rusland op de 20e. Daarna nog eentje op de 21e met Rusland. En met Portugal op de 22e. Allemaal goed gegaan. Er komen weer nieuwe verbindingen aan. En die worden eigenlijk allemaal wel interessant voor ons. Om te beginnen op de 26e met de Azoren. Dat is misschien wel een beetje ver weg, maar het zou kunnen dat we hem toch wel aan kunnen hier. De 26e dus om 15:57. Dan met Rusland, met Kaliningrad. Nou, dat is dicht genoeg bij, dat gaat zeker goed. Op de 28e om 16:05 's middags. Nou, dan met Italië op de 30e. Ook een rechtstreekse verbinding moeten we ook kunnen horen. Op de 29e om 12:01. Nou, verder is op dit moment alles weer operationeel in het ISS zonder verdere afwijkingen. Er zijn wel wat korte perioden geweest dat de zaak weer tijdelijk uitgeschakeld moest worden. Maar dat is nu even voorbij. Dus in principe FM repeater gewoon actief van 2 naar 70. En ook APRS zou gewoon moeten werken nu. Verdere activiteiten. Over Oscar 7 hadden we het al gehad. Space Force. Ja, de Amerikanen die willen een zwerm nieuwe GPS-satellieten gaan bedenken. Een nieuwe generatie. Die veel kleiner zijn, veel goedkoper en wat degelijker. Want ze beginnen nu toch last te krijgen van storingen vooral, hè. Het is een bekend probleem aan het worden dat GPS vaak niet meer bruikbaar is in grote delen van Europa, zeker aan de oostkant en zo. Dat komt omdat die zwaar gestoord worden door bijvoorbeeld de Russen die de hele tijd stoorsignalen produceren, waardoor de gebruikers gewoon niks meer kunnen met GPS in een aantal landen. Of ook vindt steeds vaker GPS spoofing plaats, oftewel, je ziet wel GPS, maar de data die je ziet klopt helemaal niet. De positie die je krijgt, die zit heel ergens anders. De zaak wordt gewoon voor de gek gehouden en dat gebeurt ook steeds vaker. En nou, dan willen de Amerikanen een truc verzinnen om dat een beetje te voorkomen. En dat kan door een grotere zwerm kleinere satellieten te maken. Die beter gebruikt kunnen worden. En als er dan een van die satellieten gestoord wordt, nou, dan ga je gewoon door met een andere satelliet en zo, is dan het idee. Nou, daar wordt aan gewerkt, maar dat gaat natuurlijk weer een tijd duren voordat het zover is. Maar De komende jaren zul je dus wat veranderingen zien in het gebruik van GPS. Dus niet alleen maar de bekende hoogvliegende GPS-satellieten boven 20.000 kilometer, maar dan komen ook kleinere en lagere banen. Daar wordt overigens al nu een beetje mee geëxperimenteerd, stiekem onverwacht en onbedoeld, namelijk met Starlink-satellieten. Die kun je ook een beetje gebruiken als navigatiesatellieten als je er een beetje slim mee omgaat. Maar dat is natuurlijk minder nauwkeurig. Maar toch. Nou, verder zijn er weer een paar satellieten onlangs verbrand in de atmosfeer. Barnard 2, 3 en 4. Australische satellieten. En dat vonden ze wel jammer, want dat ging een beetje veel sneller dan ze gehoopt hadden. Die hadden eigenlijk na het uitzetten vanuit het ISS toch wel een half jaar moeten kunnen functioneren, maar die zijn al na 2 maanden verbrand in de atmosfeer. En dat is wel een beetje snel, want ze functioneerden allemaal nog steeds prima. En dat wordt natuurlijk veroorzaakt door de zeer hoge zonneactiviteit die we de laatste tijd hebben, waardoor de atmosfeer en de ionosfeer dus verder opgeblazen wordt steeds groter. En dan worden satellieten, vooral in lagere banen, veel sterker afgeremd. En dan is het gauw afgelopen. Zo gaat dat natuurlijk. Chinezen die zijn volop bezig met voorbereidingen voor bemande vluchten naar de maan. Daar zitten ze al lang op te mekken. Ze hopen voor 2030 de eerste Chinezen rond te laten lopen daar. En NASA is natuurlijk ook bezig. Aan de andere kant dus, er is weer een nieuwe ruimterace aan de gang. En is de vraag, wie is nou weer de eerste? De Chinezen hebben daarvoor ook een nieuwe raket ontwikkeld inmiddels. Lange Mars 10, de maanraket. En die wordt volop getest op dit moment. Maar de eerste testlancering is pas te verwachten in 2026. Dus over ruim een jaar. Nou, dat zullen we dan zien. Verder, de MESAT-1, oftewel Oscar 122 satelliet, die doet het nog steeds prima in principe. Maar ze hebben hem nu even in safe mode gezet, vanwege allerlei testen die uitgevoerd moeten worden de komende paar dagen. Eigenlijk is het vooral allemaal die universiteit die bezig is met die satelliet en Amsat en AD ondersteunt dat allemaal, dus die helpen mij om alles goed om te zetten en de telemetrie te gaan ontvangen. Dus iedereen kan ook nu weer helpen met het oppikken van die telemetrie. En er kunnen ook weer nog foto's en dergelijke naar beneden gestuurd worden af en toe. Dus even afwachten. Verder. Ja, Oscar 73, die heeft ook net op de 21ste november zijn 11e verjaardag gevierd. Dus ook die satelliet is eigenlijk al best oud aan het worden, maar hij doet het nog steeds prima. Zijn ze heel blij mee. En toen hebben ze toch even een feestje gevierd in Engeland. Want daar is de satelliet eigenlijk gebouwd. Maar wel met steun vanuit Nederland. Dus Amsat UK en Amsat NL hebben daarbij samengewerkt om die satelliet te creëren en officieel een machtiging daarvoor te regelen, want dat was in Engeland even een probleem. Dus officieel staat hij op papier als een Nederlandse satelliet, maar hij is eigenlijk helemaal Engels. Nou, daar hebben ze feestjes gevierd in Engeland en in Nederland afgelopen week en weer een mijlpaal bereikt. Er zitten nog meer kleine satellieten aan te komen die binnenkort gaan verbranden in de atmosfeer. We hadden al XW2D en 2B, maar binnenkort gaan ook Dora en Sakura verdwijnen. En nog een aantal, dus een heel veel van die kleine CubeSats die zijn binnenkort aan de beurt om te gaan verbranden in de atmosfeer. Nou, verder hadden we vorig weekend nog de slowscan beelden vanuit ISS. Dat is een groot succes geworden, werkte allemaal prima. groot vermogen, decasialen, heel veel beelden of foto's zijn ontvangen. Maar gelukkig zijn er nog steeds satellieten die blijven zenden, zoals Oumka 1 en Zimsat 2 uit Zimbabwe. Nou, die zijn ook nog met slow scan bezig, dus als je nog wat meer wil oefenen met slow scan, dan kan dat. Ja, dan eens even kijken naar de verschillende satellieten. Oscar 73 momenteel dus alleen telemetrie, maar hij doet het verder prima. Oscar 7, mode B, bijna continu en goed bruikbaar. Oscar 91, ja, gaat niet helemaal lekker, maar regelmatig toch wel te gebruiken. Dan die nieuwe Oscar 123, de ASRT-U1, die is ook een groot deel van de tijd gewoon bruikbaar, maar af en toe zijn ze nog wat aan het testen en zo. Dus dan is die niet altijd bruikbaar. Oscar 29, volgens het geplande schema proberen ze hem regelmatig in te schakelen en dan doet hij het wel eens, een omloop. Dus als je dan geluk hebt, kun je hem gewoon gebruiken. Oscar 86 doet het ook wel. ISS in principe actief met Packet. Oei. Maar net toevallig sinds gisteravond is hij even uitgeschakeld. Even onduidelijk waarom. Dan de FM repeater van Oscar, van ISS, die doet het wel prima. Oscar 97 volledig in gebruik. Doet het prima. Oscar 101, ja, de helft van de tijd beschikbaar. Oscar 100 volledig operationeel. RS 44 doet het prima. Oscar 50 meestal ook. En Sonate 2, ja, af en toe met slow scan, af en toe met APRS, Packet actief. Nu momenteel vooral Packet. Ja, en de oude Oscar 11 blijft ook maar steeds werken. Die is de laatste twee dagen weer uitgeschakeld voor een periode van 10 dagen. Maar daarvoor was die weer volop bezig met, met de bekende telemetrie-uitzending. Dan het ISS. Ja, apart verhaal. Daar hebben ze afgelopen week een weer een nieuwe lading vracht mogen ontvangen. Met een Progress MS-29. Die is donderdag gelanceerd en zaterdagmiddag weer aangekoppeld aan het ISS. Alles prima verlopen op zich, maar toen kwam er een heel vreemd probleem. Toen ze het luik opendeden naar die Progress om dan eens te gaan kijken wat er allemaal voor vracht in zat, toen ging het helemaal mis, want er kwam een hele smerige lucht uit die Progress. Heel gevaarlijk leek het wel. En bovendien zagen ze allerlei druppels zitten op plaatsen waar ze die helemaal niet verwachten. Dus dan hebben ze heel gauw het luik weer dicht gedaan, want daar klopt ergens iets helemaal niet. Dus een beetje moeilijk te bepalen wat voor geur het is en waar het door veroorzaakt wordt. Ze hadden het over een soort verflucht of zo. Daar leek het op, maar het was niet echt lekker. Dus dan hebben ze vlug het luik dicht gedaan, allerlei apparatuur ingeschakeld om de lucht weer schoon te maken. Daar hebben ze al middelen voor. Dus die lucht die wordt weer gezuiverd, dus het zou verder geen problemen moeten zijn. De lucht die zat eerst vooral in het Russische deel van het station, maar later ook in het Amerikaanse deel. En ja, daar waren ze niet erg blij mee. Dus nu is het een beetje paniek, want wat moeten ze nou? Ze kunnen natuurlijk zeggen, dan moet iedereen maar met zuurstofmaskers op en zo, beveiligingen en dergelijke, dan toch proberen weer in die Progress te komen om te onderzoeken wat het is. En misschien dan toch even tussen de smerige lucht door even wat vracht eruit halen die ze echt nodig hebben. Maar ja, dat is toch ook niet echt handig. Want misschien is die vracht ook allemaal smerig geworden, contaminatie aan alle kanten. Dus ja, nou is de vraag, wat nu? Dus er is een hoop discussie aan de gang. En in het ergste geval zouden ze zelfs moeten beslissen om die Progress gewoon maar helemaal dicht te houden. En hem weer af te koppelen en te laten verdwijnen in de atmosfeer. Maar dat is natuurlijk eeuwig zonde, want ja, daar zitten zoveel nuttige en belangrijke dingen in die ze echt nodig hebben. Ja, wat dan? Dan moeten ze dus weer een volgende progress naar boven gaan sturen, maar daar, die staat nog niet klaar. Die moet dan eerst nog verder afgebouwd en getest worden en zo. Dus dat wordt even onhandig. Tja, en zo blijven ze toch tegen steeds meer gekke probleempjes aanlopen en dat gedoe rond het ISS. Maar ja, het hoort er een beetje bij als je zo'n oud systeem hebt uit 1998. De oudste module is, dus ja, dan krijg je dat. Verder was van de week, of op de 19e, ja, de Progress MS-27 vertrokken. Precies van diezelfde koppelpoort waar die MS-29 aangekoppeld is. Dus of daar ook een verband is helemaal niet duidelijk. Misschien heeft die vorige Progress nog iets achtergelaten bij die koppelpoort, wat niet de bedoeling was, maar ja, dat is niet zo zeker. Verder is het nog in principe gepland om een viertal CubeSats te lanceren vanuit het ISS, misschien nog zelfs voor het eind van november, maar daar is officieel nog niks van bekend. Verder moet op 5 december weer een Dragon vrachtschip vertrekken en dan later landen bij de VS met een hele hoop leuke spullen die ze beneden weer willen analyseren en zo. Nou, en later in november komt dan een Russische ruimtewandeling in principe. Nou, verder lanceringen. Op 17 november grote Australische communicatiesatelliet, vooral voor militair gebruik, gelanceerd. Op 18 november Starlink lancering. Later ook weer op 18 november een lancering van een grote Indiase omroep en telecommunicatiesatelliet. Steeds weer met Falcon 9. En dan op de 21ste die Progress 29, MS-29 lancering. En op de 21ste weer een Starlink lancering. Op de 24ste weer een Starlink lancering. En deze laatste was de 400ste lancering van een Falcon 9. Dus dat gaat wel heel hard allemaal met die dingen. Maar ja, als ze bijna dagelijks één, misschien wel twee lanceringen doen, dan schiet dat wel op, ja. Nou, verder moest vanochtend een lancering zijn, maar dan alleen suborbital, een boogje, met wat wetenschappelijke experimenten vanaf Wallops. Nou, verder Chinese lancering, onbekende payload, op de 25ste, maandag 25 november, ook op de maandag een lancering van Electron met weer een vijftal IOT-satellieten vanuit Frankrijk, Franse satellieten. Nou, dan weer een Starlink-lancering op de 25ste en ook weer eentje op de 26ste, dus dat blijft maar doorgaan. Op de 27ste weer een Chinese lancering met een onbekende payload. Op de 27ste ook weer een Russische militaire lancering. Dus Cosmos, onbekende payload, wat daar precies in zit. Op de 30ste weer een Russische lancering met Condor FKA nummer 2 en aardobservatiesatelliet. Die moet ook in een lage baan om de aarde worden gebracht. Verder nog in principe in november een Chinese lancering, maar dat is nog niet zeker. En ook op de 30ste natuurlijk weer een Starlink lancering. Verder ook weer een Amerikaanse militaire lancering op de 30ste met de Falcon 9, en daar zal waarschijnlijk weer een volgende groep Starshield satellieten zijn. Dus zeg maar Starlink voor militair gebruik. Dus dat wordt weer druk de komende week met allerlei lanceringen. En daarna wordt het nog spannend, want Blue Origin die wil eindelijk zijn hele grote nieuwe raket New Glenn gaan lanceren. Die wordt nu voorbereid voor de lancering en de laatste testen lopen nog. Lanceerdatum is niet bekend, misschien nog in november, maar het kan ook nog een beetje opschuiven. En ja, dat wordt een hele grote spannende satelliet, of raket. En ja, tot nu toe heeft Blue Origin nog niks anders gedaan dan raketten loodrecht omhoog lanceren. Naar 100 kilometer hoogte, waarna die weer naar beneden kwam. En dat is ook de afgelopen week trouwens weer gebeurd. De New Shepard op de 22e hadden ze weer zo'n lancering met weer een stelletje miljonairs en miljardairs aan boord en zo. Die even een klein vluchtje van 10 minuten willen maken, net na 100 kilometer hoogte. Nou, maar daar heeft dus Blue Origin wel wat ervaring mee, maar ze hebben nog nooit een satelliet gelanceerd in een baan om de aarde. En toch zijn ze nu bezig met hele grote projecten, met hele grote raketten. En zelfs hebben ze al een maanlander ontwikkeld en gebouwd. Die staat al klaar om op de maan te gaan gebruiken met bemande vluchten enzovoort. Maar ja, laten we eerst maar eens vooraan beginnen en eerst eens een satelliet lanceren. Lijkt me wel eens interessant. Maar goed, zo gaat dat allemaal. Dus dit zijn de dingetjes voor deze week.